Fijn dat we weer met een hele grote groep zijn. Allemaal hartelijk welkom op deze toch bijzondere avond. En in het bijzonder natuurlijk een hartelijk welkom aan mevrouw Arja de Jong. Arja de Jong, hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond toch de lezing kan houden. En we wensen u sterkte vanavond. En we hopen alle dat het een goede en een gezegende avond wordt. De avond wordt ook uitgezonden, dus de luisteraars aan de telefoon ook van harte welkom. Fijn dat jullie meeluisteren vanavond. En dan hebben we nog één mededeling waar we erg blij mee zijn. Vorige keer is Monika gekozen voor penningmeesteresse en ze heeft ja gezegd. Dus we zijn er heel blij mee. Dan gaan we nu met elkaar zingen op Psalm 33, het zevende vers. Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Psalm 33, vers 7. Laten we samen bidden. Heere, Gij zijt de grote schepper aller dingen. En U ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van alle stervelingen. Niets is bedekt voor Uw gezicht. Gij zijt de grote, de alwetende. Gij ziet ook ons hier in deze ruimte. Samen vergaderd rondom Uw woord. Rondom een lezing die we vanavond zullen mogen horen. Heere, wilt u zo ons allen gedenken, ook vanavond. U weet hoe wij hier zijn, hoe we hier gekomen zijn. Wat er in ons hoofd omgaat en in onze gedachten. In onze gezinnen, maar ook daarbuiten. Ja, Heere, deze hele wereld. Wat gebeurt er toch allemaal? Maar het loopt u niet uit de hand, want u ziet het gans gedrag der stervelingen. U ziet van iedereen wat er gebeurt. En u hebt de touwtjes, menselijk gesproken, in handen. Ook al zien wij dat vaak niet. En toch is het zo, Heer. Gij regeert. En gij zult ook uw almacht tonen. Maar dat we daarin volgen mogen, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Als er zorgen zijn, als er moeite zijn, als er verdriet is, rouw. Of anderszins. Maar ook als er vreugde is, zegeningen, blijdschap, vreugde. Heere, u ziet het gans gedrag ook van ons. Hebben wij u nodig, Heere, in alle dingen? Vragen wij elke keer aan u, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het gaat zo gemakkelijk, als het dagelijkse leven zo voortkabbelt. Heere, hebben we u dan nodig? Laten we toch allen bij onszelf te raden gaan. Hoe staan wij tegenover u? Maar ook hoe staan wij in de gemeente? Want het Bijbelgedeelte wat we vanavond samen hopen te lezen, wijst daar toch op. Draagt elkanders lasten. Het oog voor elkaar. En heren, dan is er één kernwoord wat er dan uitspringt. En dat is het woord liefde. Schenkt u ons die liefde voor elkaar. Maar bovenal dat het een wederliefde mag zijn tot u, de levensbron. Wilt u dat aan ons alles schenken, heren, dat we u mogen liefhebben boven alles. Wilt u vanavond ook met ons zijn? Wilt u ons helpen, in het bijzonder ook Arja, als ze haar lezing zal houden? We mogen u danken dat ze hier mag zijn, daar ze vorige keer verhinderd was. U kent de omstandigheden. Wilt u ook haar, haar man en haar gezin gedenken in alles, voor nu en voor de toekomst? We danken u ook dat zij over zo'n belangrijk thema spreken mag, autisme. We hebben er allemaal van gehoord. En misschien hebben velen van ons ermee te maken. Maar heren, wij zijn alle mensen. En gij ziet zo ook op ons allen neer. Wilt u zo ook ons een dankbaar hart geven als vereniging, dat Monica ja heeft mogen zeggen aan heren? Het zijn toch altijd weer spannende dingen. Vaak zitten we helemaal niet op zo'n functie te wachten. Maar heren, gij laat ook zien in het verenigingsleven dat uw ogen op ons zijn. Dat hebben we niet alleen nu ervaren, maar dat mogen we al jaren ervaren. Want onze vereniging bestaat toch al 65 jaar, heren. Al 65 jaar mag het woord voortgang vinden. En mogen we tot op heden vergaderd zijn rondom uw woord. Wilt u dan ook in de toekomst ons allen gedenken? En ieder lid persoonlijk. De hele gemeente in alles wat daarin is. Wilt u ook de zieken gedenken, ook van onze vereniging, ook de langdurige zieken, of die aan het revalideren zijn, aan het herstellen zijn, heren, u weet alle dingen. Wilt u helpen, moed en kracht geven. Ook als er zegeningen zijn, uw vreugde, heren, dat het ook bij u mogen brengen, maakt u ons oprecht dankbaar. Wilt u zo in alles met ons zijn, en dat in de vergeving van al onze zonden, en dat alleen om de verdiensten van Jezus Christus. Amen. Dan gaan we nu met elkaar lezen 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 12. Vanaf vers 12. Boven dit hoofdstuk staat verscheidenheid der gaven, doch één geest. En we beginnen in het hoofdstuk bij vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijn, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, elk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veeleer de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediglijker eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, de tweede profeten, de derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij alle profeten? Zijn zij alle leraars? Zijn zij alle krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven, en ik wijs u één weg die nog uitnemender is. Centraal in dit gedeelte staat dus de omgang met elkaar, één lichaam, vele leden. De christelijke gemeente bestaat uit mensen die onderling verschillend zijn. Dat geldt ook voor de ware christenen. Ieder heeft zijn eigen karakter en aanleg. Ook de wegen die de Heere met de zijne gaat, zijn onderscheiden en ook de bedeling met de gaven van de Heilige Geest is verschillend. En zij die door Gods Geest geleid worden, zijn kinderen van God. Zij zijn één grote geestelijke familie met dezelfde hemelse vader en met dezelfde oudste broeder. Ze horen bij elkaar. Paulus maakt in dit gedeelte de vergelijking met het menselijk lichaam. Een lichaam heeft allerlei lichaamsdelen. Al die delen hebben een eigen functie. Er kan er niet één gemist worden. Zo is Christus als het ware één lichaam met leden. Of het nu Joden zijn of Grieken, het maakt niet uit. Ze zijn allemaal door dezelfde Heilige Geest gedoopt tot één lichaam, tot Christus. In de christelijke gemeente moeten we alle leden van de gemeente respecteren. Niemand staat boven de ander. Iedereen hoort erbij, van klein tot groot. In de gemeente hebben we elkaar nodig. We moeten zorg dragen voor elkaar, oog hebben voor elkaar en leren van elkaar. Paulus eindigt met de woorden: doch ijvert naar de beste gaven, en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. We moeten tevreden zijn met de ons geschonken gaven. Deze mogen en moeten we gebruiken tot nut van de gemeente. Maar dat we boven alles de gave begeren die boven alles uitsteekt. De liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Samenvattend komen we dan uit op de naam die onze vereniging al 65 jaar mag dragen. Dient elkander door de liefde. Vanavond zal het gaan over autisme. Mensen met autisme, onze naasten met autisme. Een aandoening waarbij de ontwikkeling, hun manier van voelen, denken en reageren anders verloopt dan die van de meeste mensen. Mensen die net als iedereen geduld, respect en waardering nodig hebben. We laten even Karel aan het woord. Karel heeft autisme. Jarenlang heeft hij via een Wajong-uitkering gewerkt. Steeds werd zijn contract niet verlengd en moest hij weer op zoek naar een andere baan. Na 6 jaar was voor hem de energie op. Hij kon het niet meer en meldde zich steeds vaker ziek. In overleg met de jobcoach ging hij werken op een zorgboerderij. Hij heeft het daar goed naar zijn zin. Als je hem vraagt naar de reden, zegt hij: in mijn vorige werk mocht ik geen autisme hebben. Nu houden ze rekening met mij en het lijkt alsof ik geen autisme meer heb. Ik voel me nu echt gelukkig. Tot slot. Autisme is niet gek. Autisme is niet raar, maar voor wie het treft, soms wel onnodig zwaar. Niet door de prikkels of chaos om ons heen, maar door het onbegrip van de mensen eromheen. Dit gedichtje is geschreven door Lily. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. mag ik nu het woord aan jou geven.
Goedenavond. Ik vind het heel fijn dat u met zoveel gekomen bent. En ook voor de mensen thuis, fijn dat u meeluistert. Ik ben Arja de Jong, om even kort te stellen voor degenen die mij nog niet zo kennen. Gehuwd met Hee. In 2021 zijn wij vanuit Gouda naar Nieuwswaard verhuisd. Om bij onze zoon, schoondochter en kinderen te gaan wonen, kleinkinderen. En heel kort daarna zijn wij hier lid geworden van de gemeente in Barendrecht, waar we ons heel erg op ons gemak voelen, heel fijn thuis voelen. Ik was blij verrast dat Laura Kraaienveld mij uitnodigde om bij u een lezing te komen houden over autisme. En ik ben blij dan in de midden te zijn. Ik heb tijdens mijn studie klinische en ontwikkelingspsychologie in Leiden heel veel te maken gehad met het onderwerp autisme, ook met onderzoek daarin. En ook later in de instellingen waar ik gewerkt heb en ook in mijn praktijk thuis als psycholoog heb ik veel met dit onderwerp te maken gehad. In de aanloop van deze avond sprak ik een van u, die zei nou, ik vind het een heel moeilijk, maar ook wel heel mooi onderwerp. En ik kom. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Het is een moeilijk onderwerp, want is best een voor velen onbekend of onzichtbaar, maar ook heel ingewikkeld probleem. Maar ook heel mooi om er iets over te zeggen en met elkaar over na te denken. Omdat we daardoor ook misschien meer in staat zullen zijn om iets meer erover te gaan begrijpen en ook beter mee kunnen leren omgaan. Het onderwerp is leven met autisme, dat ik het genoemd. Ik denk dat heel veel van u wel al over dit onderwerp gehoord of gelezen hebben. Misschien zelf ook al wel in uw eigen omgeving, familie, vrienden, kennissen, buurt en ook de kerk. Ook al wel met autisme te maken hebben. En ook wordt er heel veel geschreven over het onderwerp. Steeds meer onderzoek vindt er ook plaats. We krijgen veel meer kennis over de oorzaken van autisme. En er worden regelmatig artikelen geschreven in tijdschriften en dagbladen die we ook lezen. Boeken worden geschreven en zoals ook vorige week de week van autisme, waar ook elke dag in de krant een stukje over autisme stond. Het is heel fijn dat door dit soort publicaties en initiatieven er wat meer bekendheid komt over autisme. En dat is ook maar heel belangrijk, want het is toch een vrij grote groep die onder ons is en is vaak ook onbegrepen. Wegen om te gaan. Omdat er zoveel kennis is, moeten we ook alweer een klein beetje oppassen dat we niet al snel het toe gaan passen op ons eigen leven of het leven van onze omgeving. Ik heb zelf namelijk nogal eens meegemaakt, en dat geldt ook voor andere psychische aandoeningen, dat mensen soms een artikel hadden gelezen waarbij uitvoerig op het onderwerp is ingegaan en dan al eigenlijk met wij binnenkwamen in de spreekkamer met hun diagnose. Ik heb autisme of mijn kind heeft autisme. En dat kon ik ook heel goed begrijpen. Want heel veel kenmerken kunnen natuurlijk ook al in een bepaalde richting wijzen. Maar het is net als met lichamelijke ziekten en aandoeningen. We kunnen heel veel zien bij anderen. We kunnen gezondheidssites raadplegen. Boeken lezen, maar eigenlijk de echte diagnose en de behandeling kan toch eigenlijk alleen maar plaatsvinden als er een arts, huisarts naar gekeken heeft en ook de behandeling of medicatie kan voorschrijven die daarbij hoort. En zo geldt dat ook voor autisme. Eigenlijk kan dat ook alleen maar vastgesteld worden na een vrij uitgebreid onderzoek en door mensen die op dit vlak ook deskundig zijn. Psychiater is, een psycholoog, kinderarts. En dan kan er ook dan juist ook en alleen dan een goede behandeling plaatsvinden. Dat is zeker mogelijk. Ik wil eerst nog, voordat ik op het onderwerp verder inga, wil ik nog een paar dingen vooraf zeggen. Drie dingen die we eigenlijk als uitgangspunt gaan kiezen voor vanavond. Het is heel goed om ons ervan bewust te zijn nu we gaan praten over mensen met problematiek, dat niemand van ons volmaakt is. Vanwege de zondeval krijgt iedereen vroeg of laat te maken met ziekten en zorgen. We hebben allemaal daar onze ervaring ook mee. We zijn geen van allen volkomen lichamelijk gezond en ook niet volkomen psychisch gezond. We hebben allemaal wel onze trekjes, onze eigenaardigheden en beperkingen. En als deze eigenaardigheden en beperkingen erg worden door bepaalde omstandigheden of door aangeboren kwetsbaarheid en een grote omvang aannemen, dan spreken we van een stoornis. Of een aandoening. Niemand is volmaakt. Niemand is ook hetzelfde. Zoals wij hier zitten met z'n allen. Wij zijn allemaal verschillend. Allemaal mensen. Maar allemaal met ons eigen karakter. Ons temperament. Ons uiterlijk. Onze begaving. Vaardigheden en gedrag. En nog zoveel meer. Wij denken en voelen en reageren. Allemaal anders, zelfs in dezelfde omstandigheden. En tenslotte, iedereen is even waardevol. Eén ding geldt voor ons allen, wij zijn allemaal Gods schepsel. En hoe wij ook zijn, gezond of ziek, begaafd of beperkt, wij allen zijn even waardevol. Autisme is een psychische aandoening, als gevolg van afwijkende hersenfuncties. Voor velen is dit heel moeilijk bespreekbaar. Moeilijker dan bijvoorbeeld afwijkingen van bijvoorbeeld de hartfunctie of de nierfunctie of van het gehoor. Daarom is meeleven met mensen met autisme vaak ook moeilijker. En dat terwijl ze dat juist zo nodig hebben. Ze zijn net als wij mensen met hun eigen hoedanigheden met daarnaast nog een aantal specifieke beperkingen. Laten we daarom ook niet spreken van autisten, maar liever van mensen met autisme. Mensen zijn immers zoveel meer dan hun aandoening. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met andere aandoeningen. De borderline problematiek, de ADHD, narcisme, etc. Als we op deze wijze respectvol naar elkaar kijken en met elkaar omgaan, als unieke, waardevolle, maar ook kwetsbare mensen, ontstaat er ook veel meer begrip en veel meer verbondenheid. En beseffen we nog beter dat we elkaar nodig hebben. Dan nu naar ons onderwerp. De vragen die ik deze avond met u probeer te behandelen, over na te denken, dat is in de eerste plaats, wat is autisme eigenlijk? In de tweede plaats, welke invloed heeft dat op ons leven, het leven van degene die ermee te maken hebben? En in de derde plaats, hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met autisme? Ik heb erin ook een keuze gemaakt, want er zijn heel veel meer dingen te bespreken. Maar voor deze inleiding is het denk ik mooi om al in te gaan op wat is het en wat doet het met je. Ik sta kort even stil bij hoe vaak komt autisme nou eigenlijk voor? We weten uit onderzoek dat ongeveer 1-1,5% van de bevolking te maken heeft met een vorm van autisme zelf. En dan komt er nog een hele familie vaak omheen. Allerlei mensen die er ook dus mee te maken hebben. Dat die het echt heeft, is dat ongeveer 170.000 tot 250.000 mensen in ons land. Nou, dat betekent voor onze kerkelijke gemeente dat dit wellicht zo'n 10, 20, misschien iets meer leden betreft en doofleden. Wellicht herkennen we ze niet, maar het is wel heel erg goed om ons ervan bewust te zijn dat ze onder ons zijn. Autisme is er altijd geweest. Ik kreeg daar laatst ook een vraag over van, ja, je hoort er nu zoveel over, maar hoe lang bestaat het al? Of was het er al altijd? Nou, het was er altijd. Maar pas in de eerste helft van de 20e eeuw, nog niet zo lang geleden, kregen steeds meer artsen en psychiaters en later ook psychologen belangstelling voor een bepaalde groep patiënten die heel specifieke gedragspatronen vertoonden. Er kwamen kinderen op het spreekbeurt aan wie uiterlijk vaak niets bijzonders te zien was. maar die heel anders reageerden op hun omgeving dan hun leeftijdsgenoten en ook voor hun ouders vaak een raadsel waren. Dr. Leo Kanner, een kinderpsychiater, was de eerste die probeerde een nauwkeurige beschrijving te geven van de kenmerken die hij observeerde. Hij en Hans Asperger, een kinderarts, worden dan ook wel de grondleggers genoemd van het wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het was dokter Kanner die er de naam autisme aangaf, afgeleid van het Griekse autos, dat zelf betekent, naar het meest opvallende kenmerk, het op jezelf zijn, het helemaal op jezelf zijn. We moeten hierbij natuurlijk niet denken aan egoïsme, als een eigenschap waarbij je jezelf en je eigen belangen voorop stelt, maar meer aan egocentrisme, een beperkt vermogen of zelfs een absoluut onvermogen om je in de ander of in diens gevoel te verplaatsen. Iemand met autisme kan de wereld niet anders bekijken dan alleen vanuit zijn eigen standpunt. De vorm van autisme die dokter Kanner beschreef is wel bekend geworden onder de naam klassiek autisme, want het is de oudste beschrijving. Hoewel we er nog lang niet alles over weten en er nog steeds meer onderzoeken plaatsvinden, is er wel steeds meer duidelijkheid gekomen over de aard van deze problematiek. Laten we eens kijken wat we inmiddels weten over autisme. In de DSM, dat is een Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het Amerikaanse indelingssysteem voor de psychiatrie, wordt autisme beschreven als een ontwikkelingsstoornis. Er zijn sterke aanwijzingen dat bepaalde hersenfuncties bij mensen met autisme zich heel anders ontwikkelen dan bij mensen zonder autisme. Het gevolg daarvan is dat een aantal psychologische processen al vanaf de geboorte anders verlopen. Het gaat ook om een meestal erfelijke aandoening. Als je als kind met autisme wordt geboren, komt dit vaak al in je familie voor. Als een vader of moeder autisme heeft, is de kans zelfs 15 tot 20% dat het kind dit ook heeft. Maar ook voor, tijdens of vlak na de geboorte, of als gevolg van ziekte, kan hersenschade ontstaan. Een voorbeeld is de hersenvliesontsteking, die veroorzaakt kan worden door een virale of een bacteriële infectie. De gevolgen van deze hersenschade kunnen ook sterke overeenkomsten vertonen met kenmerken van autisme. Tot slot, autisme is ook een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief betekent letterlijk doordringend. Autisme dringt door, heeft invloed op alle levensterreinen, in alle leeftijdsfasen en blijft het hele leven beperkingen geven. Samenvattend dus, autisme is dus meestal een aangeboren en erfelijke aandoening waar je hele leven last van blijft houden. De beschrijving van autisme doen we aan de hand van een aantal kenmerken. Nog niet zo heel lang geleden was er een onderscheid in verschillende soorten van aandoeningen. Ik noem ze even op een rij. Het klassieke autisme, wat ik al net noemde, waar meestal sprake is van een verstandelijke beperking. De stoornis van Asperger, waarbij de verstandelijke vermogens meestal normaal of meer begaafd zijn. De PDD-NOS, waarbij er wel kenmerken zijn van autisme, maar te weinig of niet ernstig genoeg om echt van autisme te spreken. En de MCDD, een meervoudige en complexe ontwikkelingsstoornis, een heel ernstige variant van autisme waar heel ernstige belemmeringen zijn in het denken, in de sociale ontwikkeling en er ook heel veel angsten zijn en hechtingsproblemen. Omdat in de praktijk van de hulpverlening bleek dat niet alle problematiek onder deze indeling paste, is dit nu losgelaten en is alles onder één noemer gekomen en spreken we nu alleen nog maar van het autisme spectrumstoornissen, ASS. Hiermee kan een zorgvuldiger beschrijving worden gegeven van de problematiek en kan er veel meer aandacht zijn voor persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden en beperkingen. En kan ook een behandelplan veel nauwkeuriger worden geschreven. Ja, wat zijn nou kenmerken van autisme? We verdelen dat in 3 categorieën, dus globaal. In de eerste plaats zijn er opvallende beperkingen in de sociale omgang met anderen. Met name het aanvoelen en delen van emoties en in de communicatie, waardoor relaties met anderen erg moeilijk worden. En naast een sterke behoefte aan voorspelbaarheid, aan herhaling en structuur. En in de derde plaats een aantal beperkte en specifieke interessegebieden. Over alle drie, over de diverse categorieën, het volgende. Eerst wil ik iets zeggen over de moeite met het aanvoelen en het delen van emoties. Als mens met autisme heb je, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet net als iedereen een gevarieerd gevoelsleven. Je hebt ook je angsten, je verdriet, je boosheid en andere emoties. Je hebt ze, maar je kan ze heel moeilijk tot uitdrukking brengen. Je bent ook niet maar of heel beperkt in staat om je in te leven in de gedachten en de gevoelens, bedoelingen van anderen en deze te benoemen. Je bent je daarom niet of onvoldoende van bewust dat ook anderen hun eigen gedachten en gevoelens hebben. En je kan alleen maar reageren vanuit je eigen beleving van de werkelijkheid. Het gedrag van anderen op de juiste wijze interpreteren, dat lukt dus meestal niet. Daarom is het ook heel moeilijk om te reageren op emoties van anderen en mee te leven met hun verdriet en hun blijdschap. Je voert ook liever een gesprek over feiten en interessante onderwerpen dan over gevoelens en innerlijke beleving. Ook oogcontact maken is moeilijk. Je staart iemand te lang aan of je vermijdt het. Zoveel mogelijk. Het komt omdat je ook de gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal van anderen maar heel slecht kan interpreteren. Voor iemand met autisme is het dus bijzonder lastig om vrienden te maken en te houden en mee te doen met leeftijdsgenoten. En we begrijpen wel dat dit ook vaak kan leiden tot vereenzaming. Iets over de communicatie. Wat zijn daar de beperkingen? Als een mens met autisme heb je wel een goede woordenschat en je hebt ook inzicht in grammatica, maar het lukt je niet om je taalgebruik heel goed aan te laten sluiten op die van anderen. Dat heeft onder andere te maken met de neiging om de gesprekken en geschreven taal van anderen veel te letterlijk op te vatten. Je let daarbij vooral op de inhoud en niet op de intonatie en in welke context de dingen gezegd worden. Ik noem zo nog wat voorbeelden. Daarom is het ook moeilijk om grapjes, beeldspraak, symbolische taal, spreekwoorden goed te interpreteren. Het kost je vaak moeite om een vraag van anderen meteen goed te begrijpen en dan niet te veel of juist veel te weinig informatie te geven. Ook is het erg lastig voor je in een gesprek op het juiste moment te reageren en niet voor je beurt of juist veel te laat. Dit alles leidt ertoe dat gesprekken moeilijk verlopen en vaak blijven steken op het niveau van het uitwisselen van feiten en informatie in plaats van het delen van gedachten en gevoelens. Hierbij kom je vaak erg onhandig over en niet in overeenstemming met je intelligentie en leeftijd. Ik zal wat voorbeelden noemen. Eerst is van een kind van 5 jaar, Laurens van 5, is gevallen op zijn knie en komt een week later bij oma. Wat erg dat je gevallen bent, zegt oma. Waar deed het pijn? Op het schoolplein, oma, zegt Laurens. Mama is ziek en krijgt bezoek van een vriendin. Iedereen leeft met je mee hoor, zegt de vriendin bemoedigend. Iedereen? Dat kan nooit, zegt zo'n Pim van 11. Mark van 30 komt de kennis van vroeger tegen. Alles goed? Vraagt deze. Mark antwoordt, moeilijke vraag. Nee, niet alles. Het tweede kenmerk, dat is een sterke behoefte aan voorspelbaarheid, herhaling en structuur. De wereld is ingewikkeld en onvoorspelbaar. Als mens met autisme probeer je daar krampachtig grip op te krijgen vanwege je grote behoefte aan overzicht en structuur. Als kind doe je dat door steeds op dezelfde manier stereotypen met hetzelfde speelgoed te spelen, waarbij ordenen en sorteren, overzicht houden, erg belangrijk is. Als volwassene door thuis vaste patronen aan te houden of in je werk, de dingen op dezelfde manier te doen, de werkzaamheden in een vaste volgorde. Het liefst draag je steeds dezelfde vertrouwde kleren, omdat je sterke voorkeur hebt voor bepaalde pasvormen, stoffen, kleuren. Je hebt ook vaak een bepaalde voorkeur voor eten en drinken, met vertrouwde geuren en structuren. En je hebt er grote moeite mee als dingen anders gaan dan je gewend bent. En je reageert op veranderingen vaak met grote weerstand, boosheid, angst en ook vaak paniek aanvallen. Kortom, dezelfde manieren en gewoonten geven je houvast. En het is rustgevend dat alles blijft zoals het was. Het laatste kenmerk was het hebben van speciale interesses. Mensen met autisme hebben vaak specifieke interesses die zeer diepgaand en intens worden verkend. Hun aandacht is daarbij meestal erg belangrijk. Voorbeelden zijn een zeer grote en gedetailleerde kennis van natuurverschijnselen, bijzondere weersomstandigheden of het kennen van belangrijke jaartallen. Of, om in onze eigen sfeer te blijven, het kunnen noemen van alle oudvaders van de reformatie en de nadere reformatie, inclusief hun betekenis en werk. Je kunt zelfs zo deskundig worden op een bepaald interessegebied dat anderen dankbaar gebruik kunnen maken van je kennis. Het kan interessant zijn, en dat is ook zeker mogelijk om nog meer kenmerken te noemen, maar voor vanavond is het vooral mijn bedoeling om een indruk te geven hoe anders en belemmerend het kan zijn om te leven met autisme. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het niet voor iedereen even sterk geldt. Soms zijn de kenmerken mild, maar soms ook ernstig en ingrijpend. Het karakter en temperament, je intelligentie, training die je gehad hebt, hulpverlening, dat zijn allemaal factoren die ertoe kunnen bijdragen dat je er minder last van hebt. We zijn wel benieuwd, denk ik, van wel, wat zijn nou oorzaken van autisme? Waarom zijn mensen nu zoals ze zijn? Vroeger heeft men als oorzaak van autisme wel gedacht aan een kille opvoedingsstijl. Een gevolg van medicatie, vaccinatie of een hogere leeftijd van de ouders. Hiervoor is echter geen enkel bewijs en deze oorzaken kunnen uitgesloten worden. Want inmiddels weten wij heel goed dat de oorzaak van autisme vooral te maken heeft met afwijkingen in de hersenstructuur en de hersenfuncties. Ik wil daar proberen iets over te zeggen, waar dat dan mee samenhangt. Al vanaf de tijd van de eerste onderzoeken, waar ik het straks over had, heeft men geprobeerd een antwoord te geven op die vraag waarom mensen met autisme de wereld als heel anders ervaren en zich zo anders voelen en gedragen. Want als je weet wat er met hen aan de hand is, kan je er ook anders mee leren omgaan. En dat geldt ook voor de mensen zelf. Hoewel er nog veel onduidelijk is, kunnen we uit recent onderzoek afleiden dat een aantal van hun problemen het gevolg is van de verstoorde informatieverwerking in de hersenen. Er zijn meer oorzaken, maar hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En ik zal er even op ingaan. Zoals wij weten, besturen onze hersenen al onze lichaamsfuncties. Onze hersenen regelen de ademhaling, hartslag, de bloeddruk, de lichaamstemperatuur, maken hormonen aan en doen nog zoveel meer. Ook verwerken de hersenen de informatie die via onze zintuigen tot ons binnenkomt. Deze informatie noemen we prikkels, indrukken. Een speciaal deel van onze hersenen, de thalamus, verzorgt deze prikkelverwerking en daardoor kunnen we horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Deze thalamus selecteert informatie die op dat moment belangrijk is en geeft deze door aan andere delen van de hersenen, waardoor ze verder worden geïnterpreteerd, verwerkt. De hersenen van mensen zonder autisme zijn in staat zich een direct totaalbeeld te vormen, zodat je in één oogopslag kan zien en begrijpen wat er om je heen gebeurt en daar ook direct goed op kan reageren. Bij veel mensen met autisme is deze informatieverwerking min of meer verstoord en kunnen alle prikkels die binnenkomen ongefilterd, dus allemaal tegelijk, even hard binnenkomen. Deze veelheid van informatie is daardoor bijzonder intens en ook heel erg verwarrend. Je hoort, je ruikt, je voelt zoveel tegelijk, waar moet je op reageren? Mensen met autisme lukt het daarom niet direct en om zo snel als anderen een totaalplaatje te maken. Hoe mensen kijken, wat ze zeggen, met welke intonatie en in welke context het allemaal plaatsvindt, elk detail komt als losse informatie binnen en moet apart verwerkt worden. Het gevolg van deze intensiteit van waarneming is dat je overprikkeld raakt en dat je je totaal niet meer kan concentreren. Het informatiesysteem in je hersenen loopt als het ware vast. En er kan zelfs kortsluiting ontstaan met als gevolg frustratie en zelfs een paniekaanval als je het allemaal niet op een rijtje krijgt. We moeten het ons zo voorstellen, ons brein kan alle informatie direct omzetten in een foto, totaal. En met mensen bij autisme zien, ziet men vooral talloze puzzelstukjes die eerst nog allemaal geordend moeten worden. Een heel vertragend proces en dus ook iets wat ontzettend prikkelend en ook beangstigend werkt. Ook hiervoor geldt, de een heeft daar veel meer mee te maken dan de ander, maar het is bij ieder wel aanwezig. Ik noem maar weer een paar voorbeelden. Marlies komt binnen op een verjaardagsfeestje, kind van 8 jaar, en blijft in de deuropening staan, overweldigd door alle indrukken. Ze kan in alle drukte de jarige niet gelijk vinden en raakt gestrest. Zo gestrest dat ze meteen weg wil. Als ze na enige kalmering haar jarige nichtje feliciteert, vergeet ze haar cadeau te geven en blijft geconcentreerd voor zich uitkijken. Fijn dat je bent, zegt haar nichtje. Marlies blijft strak kijken en zegt uiteindelijk 15. Je hebt 15 gele bloemen op je jurk. En hier is je cadeau. En dat, terwijl andere kinderen gaan lachen, kijkt haar nichtje er niet van op, want zij kent Marlies en weet dat zij met dit tellen de veelheid van indrukken om haar heen wil ordenen. Een ander voorbeeld. Martijn krijgt een mooie kaart op zijn verjaardag. Wat zie je op de kaart? Vraagt zijn moeder. Hij wijst naar de ballonnen, de taart en de kinderen die erop staan en benoemt ze ook uitvoerig. Wat gebeurt er op je kaart? Vraagt zijn moeder. Martijn gaat alles weer opnieuw benoemen. Taart, ballonnen, kinderen. En zegt dan opeens, hé, het is een verjaardag. Hans, een cliënt die ik zelf een tijdje begeleid. Hans van 20, die enorm van orgelmuziek houdt, gaat naar een orgelconcert in een voor hem onbekende oude kerk. Hij loopt naar een plek waar hij het orgel het best kan zien. En blijft daar gefascineerd staan kijken en luisteren naar voorbereidend orgelspel. Hij blijft daar nog staan als het orgel al niet meer speelt en het heel stil is geworden. Hij wordt op de schouder getikt door de koster met de vraag of hij gaat ook weer gaan zitten. Pas dan ziet Hans dat alle andere bezoekers inmiddels hebben plaatsgenomen en iedereen op hem zit te wachten. Het is de trouwdag van Lea. Ze is lang alleen geweest en heeft nu een lieve man gevonden, die, omdat hij zelf een broer met autisme heeft, haar heel goed begrijpt en rekening met haar houdt. Ook hij heeft een beperking en lichamelijk handicap. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een integratieweek met mensen met en zonder beperking. Ze hebben erg naar hun trouwdag uitgezien, maar er vooral tegen opgezien. Ze hebben besloten tot een sobere trouwdag met de wederzijdse familie en vrienden. Lea heeft veel steun aan Sander, maar tijdens de kerkdienst, nadat ze allebei na het knielen weer opstaan, loopt Lea ontroerd terug naar haar plaats, gaat zitten en zoekt haar zakdoekje, om dan te zien dat Sander er nog staat bij de dominee die de trouwbijbel in zijn hand heeft. Ze blijft overmand door schaamte zitten met haar handen voor haar gezicht, maar wordt gelukkig door haar vader gekalmeerd en weer naar voren gebracht om daarna samen met Sander de trouwbijbel in ontvangst te nemen. Laatste voorbeeld nog. Een cliënt komt bij mij op zijn eerste afspraak. Hij legt uit wat zijn hulpvraag is, maar na enkele minuten onderbreekt hij plotseling het gesprek met de opmerking dat het tikken en het slaan van mijn klok hem veel te veel afleidt. Pas nadat ik de klok stilgezet, kunnen we ons gesprek vervolgen en komt er een goed contact tot stand. En elke volgende keer dat hij komt, leg ik even mijn klok het zwijgen op. We begrijpen uit deze praktijkvoorbeelden dat wat bij kinderen nog vertederende momenten kunnen zijn, voor volwassenen soms heel erg beschamende ervaringen opleveren. We hebben nu gezien dat autisme een ernstige en vaak onzichtbare stoornis is en mensen met autisme een groot en levenslang probleem hebben. De kern van hun probleem is ook onzichtbaar in de hersenen, omdat zij informatie anders verwerken, zich verloren voelen in een wereld van details en zich vaak overspoeld voelen door prikkels, die allemaal even heftig binnenkomen, vindt zijn oorsprong in je hersenen en onttrekt zich aan de waarneming van anderen. Pas als je hen wat nader leert kennen en met hen in contact komt, merk je hun anders zijn en hoeveel moeite het hen kost om een weg in het leven te vinden. Na deze informatie wil ik nog een paar mensen aan het woord laten. Door hun ogen als het ware kijken, zoals zij de werkelijkheid zien. Eerst luisteren we naar een moeder met haar kind, met een ernstige vorm van autisme en met een verstandelijke beperking. En daarna naar een jongvolwassen man en vrouw die vertellen wat autisme met hen doet. Moeder, ik ben de moeder van Daan. Na een voorspoedige zwangerschap is Daan ons eerste kindje geboren. We waren dolgelukkig en dankbaar. Zijn eerste maanden verliepen voorspoedig. Ook al leek het alsof hij ons niet aankeek, maar door ons heen keek. Ook reageerde hij niet op onze lach en lieve woordjes. Hij keek ook niet blij als we zijn kamertje binnenkwamen. En hij liet zich maar heel moeilijk knuffelen. Omdat het ons eerste was en we weinig ervaring hadden, vonden we dat niet zo gek, niet zo'n probleem. Onze ouders zeiden er wel eens wat van, maar wij reageerden dan met, ja, dat is typisch Daan. Ieder kind is anders. We werden ongerust toen hij zich steeds meer ging verzetten tegen aanraking en langdurige huilbuien kreeg, waarbij hij zich maar niet liet troosten. Echt oogcontact kwam ook maar moeilijk op gang. En hij keek steeds vaker langs ons heen in plaats van terug te lachen. Hij maakte geen babygeluidjes, maar maakte wel af en toe harde geluiden met een uitdrukkingsloos gezicht. Hij was ook laat met zitten, kruipen. Ook ging hij heel apart en dwangmatig met speelgoed om. Nu drong het wel tot ons door dat er iets mis was. Maar wat? Daan had wel een neefje die zich heel apart gedroeg, maar toch ook weer heel anders. Uiteindelijk zei mijn schoonvader, die nooit veel zegt, niet over zichzelf, misschien heeft Daan autisme. Toen werd hij emotioneel en gaf aan dat hij zich op verschillende gebieden ook een eenling voelde. Hij sprak zijn vermoeden uit dat er mogelijk met hem ook iets aan de hand was. Dit naar aanleiding van een gesprek met zijn broer die vastliep in zijn huwelijk en werk en onlangs de diagnose autisme gekregen had. Zo had ik nog nooit naar mijn schoonvader gekeken, maar ik vond het wel erg op zichzelf. En wat excentriek, maar autisme, ja, daar denk je toch niet aan? Toen hebben we meteen hulp voor Daan gezocht. Het duurde even voor wij een hulpverlener hadden met de deskundigheid op dit gebied. Van toen af kregen we een zeer goede begeleiding. We zijn inmiddels een paar jaar verder en blijven het verdrietig vinden, vooral omdat hij vanwege een lichte verstandelijke beperking ook heel angstig en dwangmatig is en niet zo opgroeien zoals andere kinderen. Niet als zijn pasgeboren broertje Tom, dat gelukkig geen autisme heeft. Als Tom groter wordt, zal hij misschien ook last van krijgen dat zijn oudere broer zo anders is. Ik zeg wel eens, autisme heb je met het hele gezin. Hoewel er vanwege de beperkingen vandaan het heel moeilijk voor hem is, doen we er alles aan om hem gelukkig te laten opgroeien met alle beschikbare hulpmiddelen. Hoe lang hij nog thuis zou kunnen blijven, dat weten we niet. Maar we weten wel dat de Heere, die ons tot nu toe de kracht heeft gegeven, ook al zal zorgen voor een goed plekje voor Daan. Dan wil ik ook nog twee andere documentjes voorlezen, laten horen, van mensen die ook in mijn praktijk waren en waar ik gevraagd heb om iets wat op te schrijven, zodat ook anderen hun omgeving en wat meer van hen zou kunnen begrijpen. Hoe zij nu tegen de wereld aankeken. Het is een man en een vrouw. En dan kunnen we ook uit die twee documenten wel horen. Als je zo de verschillende belevingen naast elkaar zet. Van hoe verschillend dat ook weer is. Dat je ook dat het man en vrouw zijn ook wel een rol speelt. Vrouwen hebben vaak veel meer een beleving van graag wat meer sociale contacten hebben. Meer beleving ook van zichzelf, van hoe kom ik op anderen over. Kortom, toch weer wat andere manieren in de omgang met anderen dan mannen. Er wordt wel eens gezegd, het brein van een man is meer gevoelig voor autisme. Dat komt ook 4 keer vaker bij mannen dan bij vrouwen voor. Hans schrijft over zichzelf. Hans, dat is een jongeman. Ik kom uit een hecht gezin waarin mijn moeder de leiding had genomen, omdat mijn vader ook een vorm van autisme had. En de handen vol had aan zijn werk en aan zichzelf. Van mijn eerste levensjaar heb ik maar weinig herinneringen. Ik weet nog dat ik op school vaak werd geplaagd en alleen stond. En ik werd vaak uitgelachen om mijn reacties. Ik snapte dat toen niet, maar besef nu dat ik heel anders was dan mijn leeftijdsgenoten. Waarschijnlijk wisten zij geen raad met mij. Ik herinner me nog een periode in groep 8, dat een aantal jongens mij met enige regelmaat na schooltijd stond op te wachten en mij uitdaagden. Ze gooiden stenen naar mij en probeerden mij van een fiets te trekken. Ik voelde mij angstig en machteloos en zo wanhopig dat ik de planten uit de grondvoorziening bij de school trok en mijn belagers daarmee ging bekogelen. Toen ik wat ouder werd en naar de middelbare school ging, wist ik steeds minder raad met mijn emoties. Ik kreeg zelfs medicatie, omdat ik steeds meer in grote pieken en dalen leefde. En indrukken steeds heftiger binnenkwamen. Ik kon zelfs erg onredelijk worden. Ik heb nog steeds veel moeite met het herkennen van gevoelens, zowel van mijzelf als van een ander. Ik moet er enorm bij nadenken en het kost veel moeite en tijd. Daarin gedraag ik me zo onhandig dat mensen soms lacherig reageren. Dat raakt mij diep. En ik blijf er ook nog lang over napiekeren en ga zelfs ook hard op praten, ook schel schreeuwen, omdat ik mijn stress niet goed onder controle kan krijgen. Ik zie op tegen elke nieuwe situatie en kan niet omgaan met onzekerheid die daarbij hoort. Ik wil alles van tevoren weten om grip te krijgen. Dan maak ik voor mezelf een plan, maar vervolgens kan ik daar niet meer van afwijken. En als het plan niet doorgaat, weet ik maar geen raad. Ik hou van een goed gesprek, maar ik kan het al gauw niet meer volgen. Ik begrijp inmiddels, omdat dat komt, omdat ik de dingen veel te letterlijk neem en ook de hoofd- en de bijzaken niet goed uit elkaar kan houden. Soms krijg ik dan ook het verwijt dat ik ongeïnteresseerd ben of niet goed heb geluisterd. Maar ik kan het gewoon zo snel niet verwerken. Soms probeer ik mee te doen met anderen, mee te doen met grapjes die ze maken of plezier. Maar ik heb moeite met grapjes van anderen en begrijp ze niet. En als ik zelf eens een grapje maak, of een humoristische opmerking, dan word ik door de anderen niet begrepen. Ik ben vaak de enige die lacht. Mijn hoofd werkt anders en daarom ben ik anders. Het lijkt of ik vaak op een heel andere golflengte zit. Een hele eigen spoor vol. Ik heb dat meestal totaal niet in de gaten en schaam mij regelmatig voor de misverstanden die daaruit voortkomen. Ik heb het vaak het gevoel dat mensen mij meewarig behandelen en ook niet op de juiste waarde schatten. Hoewel ik een goed verstand heb en de middelbare school gedaan heb, met wat extra jaar, kost het mij moeite om in mijn werkkring goed te functioneren. Ik heb dan ook een aangepaste werkkring en deels met een uitkering, zonder veel tijdsdruk, zodat ik toch in staat ben om nog een deel voor mezelf te zorgen. Hoewel ik dankbaar ben voor alles, alles wat ik wel ben en wel kan, ben ik ook vaak verdrietig en terneergeslagen, omdat zoveel niet gaat en ook anders loopt dan ik zou hebben gewenst. Nou, deze jongen heeft ook jarenlang psychologische hulp gekregen en uiteindelijk geleerd ook om wat beter met zijn emoties, met zijn dwangmatigheid om te gaan. Maar vooral heeft hij steun, en dat geeft hij ook aan, van de Heere die van hem af weet. Hij leidt dat ook, dat hij van kind af aan in alles wat hij deed ook de steun van de Heere heeft ervaren. En dat hij ook elke dag bidt of de Heer hem helpen wil als hij het niet meer weet. En hem wil bewaren voor twijfel en ongeloof. En hij heeft ook een tekst waar hij heel veel steun uit haalt. En dat is de Bijbeltekst: die op hem betrouwt zal niet beschaamd worden. En dat is van grote betekenis in zijn leven en dat geeft hem ook heel veel houvast. Zoals u hoort heeft Hans een sterk verlangen naar sociale relaties, maar vindt hij deze erg ingewikkeld en verlopen deze vaak anders dan hij zou willen. En probeert hij desondanks toch steeds opnieuw weer in contact te blijven en daarmee ook wat vrienden om zich heen te houden. Ik heb ook nog een voorbeeld van een jonge vrouw, en ook goed om die vergelijking te maken, denk ik. Ik ben Elise, een vrouw van midden 30. En ik denk pas kort dat ik een stoornis in het autisme spectrum heb. Ik sta inmiddels op de wachtlijst voor therapie, maar dat kan nog wel even duren. Enerzijds is het enorm confronterend om je te realiseren dat er echt iets mis met je is. Anderzijds is het ook een opluchting dat ik na zoveel moeilijke jaren nu eindelijk weet wat er met me aan de hand is. Dat het nu een naam heeft. Ik heb me altijd een buitenbeentje gevoeld, thuis, op school en ook in mijn werk. Had steeds het gevoel anders, minder te zijn dan anderen. Ik was vaak bang, kon niet tegen veranderingen en voelde mij vaak onbegrepen. Op school ging ik in pauzes snel naar het toilet of zocht ik een rustig plekje in het fietsenhok. Thuis wilde ik mijn ouders niet belasten, want mijn moeder was vaak ziek en mijn vader veel te druk met zijn baan en het kerkraadswerk. Vrienden en vriendinnen had ik niet en zocht ik ook niet. Ik kan wel zeggen dat ik een heel eenzame jeugd had. En nu ik volwassen ben, dreig ik steeds meer tegen mezelf aan te lopen en mezelf kwijt te raken. Ik ben inmiddels onzeker en moe. Ik kan wel zeggen opgebrand. En weet niet meer hoe ik nu verder moet. Nooit gaat iets vanzelf en ik vraag me voortdurend af of ik het wel goed doe. Ik probeer mijn onzekerheid zoveel mogelijk te verbergen door zo neutraal mogelijk te kijken, maar er hoeft maar iets onverwachts te gebeuren of er ontstaat chaos in mijn hoofd. Ik probeer de hele dag erachter te komen wat er van mij verwacht wordt. Soms lukt het, maar vaak ook niet. Ik durf steeds minder spontaan te reageren, omdat de reacties daarop vaak heel verbaasd en negatief zijn. Ik kijk maar heel goed hoe anderen doen en reageren. En probeer dat dan ook maar precies zo na te doen. Ik voel me vaak eenzaam, omdat ik er nooit bij zal horen. Ik heb heel veel moeite met een gesprek. Het is voor mij echt onduidelijk wanneer ik iets kan zeggen en wanneer ik moet luisteren. Het gevolg is dat ik meestal te vroeg begin, als de ander nog niet uitgepraat is, of te laat. Waardoor de ander zich afvraagt of ik het wel gehoord heb. Ik begrijp ook weinig van lichaamstaal van de ander. Laatst bijvoorbeeld had ik blijkbaar niet door dat ik te lang aan het woord was. Want mijn nieuwe collega zei opeens, ben je altijd zo lang van stof? Ik kon toch merken dat ik ongeduldig werd. Toen ik verschrikt zweeg omdat ik niet meteen snapte wat ze bedoelde, liep ze weg en riep over haar schouder, praat maar lekker door hoor, het maakt voor jou niet uit of er iemand voor je staat. Sindsdien negeert ze mij. Ik ben hier enorm van geschrokken en probeer het voortaan anders te doen. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn baan verlies. Dus bemoei ik me maar zo weinig mogelijk met anderen. Ik probeer ook mee te leven met ziekte en moeite met andere mensen. Maar ik kreeg laatst ook de reactie dat ik altijd alleen maar naar de feiten vraag en naar de details. En geen enkel meegevoel toon. Maar hoe moet ik dan meeleven? Ik zie ook erg tegen de zondag op. Ik zie er elke week naar uit en het is een rustdag, maar voor mij geeft het veel spanning om naar de kerk te gaan. Wat zeg je tegen gemeenteleden die je tegenkomt? Groet je ze of niet? En als zij je aanspreken, wat zeg je dan? Ik kijk maar strak voor me uit. Als ik de kerk uitloop, loop ik zo hard mogelijk naar mijn fiets, die ik buiten het kerkplein neerzet. Ik ga maar erg vroeg en als het nog heel rustig is en ik ook op mijn eigen plaats kan zitten. Als dat niet lukt, weet ik me echt geen raad. Ik kijk soms met heimwee terug naar de COVID-periode. Het thuis meeleven van de kerkdienst gaf mij veel rust. Ook in het geloof loop ik steeds meer vast. Ik heb last van veel twijfels en voel maar weinig emotie. Ik heb moeite met allerlei begrippen en kan een preek ook maar moeilijk toepassen in mijn eigen leven. Wel weet ik dat God er is. Dat ik hem nodig heb en hoop dat ik hem ondanks alles mag leren kennen. Dit bovenstaande stukje wordt ook heel mooi samengevat in een gedichtje van een andere vrouw met autisme, die inmiddels overleden is, Boukje van Kesteren, die ook boekjes geschreven heeft en daar heel veel publicatie aan gegeven heeft. Zij noemt haar gedichtje Altijd Anders. Zij zegt: ik zou zo graag een beetje meer normaal zijn, wat soepeler, wat beter aangepast. Ik zou zo graag wat makkelijker meedoen, betrokken zijn en sneller, enthousiast. Ik was zo graag wat meer als ieder ander. Ik hoorde er het liefst een beetje bij. Dan zou ik mij wat minder eenzaam voelen, dan was ik vaker zorgeloos en blij. Ik was zo graag een beetje meer gemiddeld. Want altijd anders zijn, dat doet zo'n pijn. Ik zou er een fortuin voor over hebben. Ik heb alleen geen zin om niet mijzelf te zijn. Grijpen uit alles wat nu gezegd is wel, hè, van hoeveel moeite het is om in zo'n samenleving waar wij met z'n allen, en juist midden tussen alle contacten, de media, alles wat er om ons heen gebeurt, hè, ook voor ons allemaal is het een hele moeilijke tijd, ook met wat er op ons afkomt, hoe complex het is als je dan op die manier met het brein, hè, van iemand met autisme in het leven moet zijn en door het leven heen moet gaan. Vroeg of laat, gelukkig is er dan voor vele mensen een weg richting hulpverlening. Vroeger was het vaak veel minder herkend dan tegenwoordig. We zien nog steeds heel veel volwassenen die vastlopen in hun huwelijk, in hun werk, op wat voor manier, en dan pas gaan zoeken van ja, wat is er met mij aan de hand, en er ook vaak door de publicaties ook wel achterkomen van misschien moet ik denken aan toch een vorm van autisme. Of anderen die hen erop wijzen. Maar voor jongeren is het wel een wat gunstiger tijd. Omdat op school en al heel vaak al een eerste signaal is. En vaak al daarvoor in het gezin dat er iets niet goed gaat. En is er ook een aangepaste behandeling, begeleiding, advisering heel goed mogelijk. Pas na, wat ik aan het begin schreef, zei ook, na een vaak uitgebreid onderzoek. Maar dan zijn er toch vele aanknopingspunten waarop kinderen in deze tijd heel goed geholpen worden. En ook zelfs vaak het regulier onderwijs kunnen volgen. Het vervolgonderwijs, vaak met enige aanpassing. En ook door sociale trainingen en voorzieningen toch hun weg veel beter kunnen vinden dan de voorbeelden die hierin beschreven zijn. Een diagnose is dus daarom ook heel erg belangrijk. Vaak wordt er gezegd, nou, moeten we dat nou wel doen? Want je hebt toch een stempel. Hè? Dat geldt ook voor alle andere aandoeningen, psychische aandoeningen. Maar net zoals bij de lichamelijke aandoeningen, het alleen maar heel fijn is dat je weet wat er met je aan de hand is. En er daarom ook veel beter aan gewerkt kan worden. Geldt het ook zeker voor mensen met autisme. Het is niet de stempel, het is juist de mogelijkheid, en dat geldt eigenlijk voor alle zorgen en moeite, om ermee verder te kunnen, om er wat aan te doen, om het voor jezelf te begrijpen, om het voor je omgeving te kunnen uitleggen, en daarmee toch heel veel betere en gangbare weg te gaan. Nog even. Ja, mooi. Nou, als hulp, er zijn nog veel meer dingen te zeggen over hulpverlening en over behandeling. En ik denk ook dat dat allemaal heel interessant is. Maar voor dit moment denk ik dat ik dat nu even niet uitgebreid aan de orde stel. Maar wel, meer in de samenvatting, kijk, als hulpverlener ben je dus vooral bezig, ieder die met autisme of andere psychische aandoeningen te maken heeft, met het proberen te verbinden van de wereld van iemand met een psychische aandoening, een hersenaandoening, en de buitenwereld, mensen zonder die problematiek. Voor een hulpverlener is het een belangrijke opdracht, hè, om ook in de leefomgeving, waar dan ook, mensen te helpen om te gaan met de persoon die autisme heeft. De persoon zelf kan nog niet, die kan die aanpassing maar heel moeilijk maken met training en met begeleiding. Lukt het wel beter, maar het zal nooit vanzelfsprekend en intuïtief zijn. Maar wij als omgeving zijn wel heel belangrijk. En daarom is er nu veel meer een beleid, ook onder hulpverleners, om ook zoveel mogelijk de omgeving mee te helpen, mee te steunen. En daarmee ook zo goed mogelijk context voor de persoon met autisme te creëren. Nou, wij hier vanavond, denk ik, zijn vooral nu van, ja, wat kun je nu ook, behalve in onze eigen omgeving, doen als kerkelijke gemeente. Wij zijn allemaal leden van onze kerkelijke gemeente hier. En kunnen wij ook iets betekenen voor mensen met autisme? Want ze zijn ook onder ons. Hè? Wij zijn broeders en zusters, om even algemeen te stellen, dat geldt voor ons allen, die eigenlijk als een kerkelijke familie bij elkaar horen. Wat een zegen, als we eenheid en verbondenheid voelen en we ons alle thuis voelen in de gemeente. Dat we een groep van gelijkgestemden zijn die elke zondag en ook door de week het woord van God mogen horen. Mensen die elkaar ook ontmoeten en zorg en aandacht hebben voor elkaar, van elkaars leven afweten. En waar nodig ook hulp en bijstand kunnen bieden. En die ondanks verschillen steeds wel zoeken naar verbinding. We hebben elkaar nodig. Als aanvulling op elkaar. In ons anders zijn en in onze mogelijkheden en beperkingen. Het voor elk gemeentelid een Bijbelse opdracht. En worden dat ook al met in de Bijbellezing. Met onze gaven en talenten. Ons in te zetten voor het welzijn van de ander. Wij allen. Zonder of met lichamelijke of psychische beperkingen dienen onze naaste lief te hebben als onszelf en de ander uitnemender te achten dan onszelf. En dat is niet alleen een dienen, maar dat is ook een mooi geschenk als je dat mag doen. Net ook voordat de bijeenkomst begon hè, en iedereen zo met elkaar aan het praten is en naar elkaar wel en wee vraagt en met elkaar meeleeft, dan merk je dat hoe warmte dat geeft en hoeveel verbondenheid dat ook is. We hebben dus inderdaad ook daarom 1 Korinthe 12 gelezen, waarbij Paulus de gemeente van Christus vergelijkt met het lichaam van de mens. Dat bestaat uit verschillende lichaamsdelen. Zoals lichaamsdelen allemaal een eigen belangrijke functie hebben en geen van allen gemist kunnen worden, zo heeft ook de gemeente ieder een plekje. Ieder mens, ook iemand met autisme, kan dienstbaar zijn, ja zelfs een verrijking zijn. Wat kan nou de kerkelijke gemeente doen? Zomaar wat voorbeelden. Kunnen wij misschien ook nog in het vragenuurtje hierna nog even verder op ingaan. Daar kunnen we allemaal onze gedachten al over hebben. En er zijn ook initiatieven al, begrijp ik, in de gemeente. Wat kun je nou doen voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking? Wat voor hen goed is, is ook goed voor ons. Iemand met autisme is in de eerste plaats een medemens. Onze naaste. Laten we ons best doen om voor een beter begrip, een meer adequate omgangsvorm, meer informatie over autisme te verkrijgen. En dat is overal aanwezig. En ik hoorde het ook in de wandelgangen al, dat mensen ook wat gelezen hadden of een boek zich hadden aangeschaft. Heel belangrijk, dan snap je er wat meer van. En kun je ook makkelijker contact aangaan. Sta naast hen in het bewustzijn dat ze niet alleen zij, maar ook wij onze beperkingen hebben, ik zei het al. Wees je ervan bewust dat ook iemand met autisme en zijn familie en geliefde, net als ieder, behoefte heeft aan contact met anderen. Het is teleurstellend als je dit contact zou vermijden, omdat je zo tegen dat anders zien zijn opziet, of niet goed met je houding gaat weet. Maak rustig contact en ga zo natuurlijk mogelijk om met de broeder of zuster met autisme. Niet meewaardig, maar met veel respect. En als iemand geen contact wil, dring het dan niet op. Als het contact toch gelegd is en er overal weer een gesprek op gang komen, kan je vragen of de broeder of zuster iets over zichzelf of over zijn autisme zou willen vertellen. Probeer bij elk contact rustig en gestructureerd te praten en ervoor op te passen niet te veel informatie tegelijk te geven of te vragen. Heel anders dan ik dit nu op dit moment doe natuurlijk. Blijf steeds ook rustig afwachten op een antwoord. Ook al duurt het wat langer. En vul het antwoord ook zeker zelf niet in. Vermijd in gesprekken woorden zoals altijd, nooit, goed, fout. Zulke stelligheden neemt iemand met autisme heel letterlijk. Nooit doen alsof. Maar altijd eerlijk en transparant met de ander omgaan. Probeer het contact in stand te houden, ook al loopt het wel eens een beetje moeilijk. Houd je altijd strikt aan afspraken of meld bijtijds als het echt niet door kan gaan. Wees je ervan bewust dat autisme in het persoonlijke leven, maar ook in het huwelijks- of gezinsleven, diep ingrijpt, omdat het relationeel erg complex is. Probeer daarom mee te leven met een huwelijk, een gezin, waarin autisme aanwezig is. Het is goed om na te gaan of je een helpende hand kan bieden, ook al is het maar soms alleen in praktische zin. Bedenk steeds dat de mens met autisme maar heel beperkt in staat is zich aan te passen aan ons en aan ons leven, maar dat wij dit met enige oefening wel kunnen leren om die aanpassing aan hem te doen. Bid de Heer om hulp voor hen in een vaak zo moeilijke en onbegrepen levensweg die zij moeten gaan. En vraag hem welke opdracht je daarin kan vervullen. Een handreiking zou doen. Ik zou heel kort iets kunnen zeggen over geloofservaring en autisme. Of zouden we dat in de bespreking doen? Laten we maar. Dat lijkt me ook goed. Dan wil ik het met één zin proberen af te ronden. Is dat goed? Ja. We mogen uit het woord van God weten dat zwakheid en beperking voor de Heer nooit een belemmering zijn. Autisme staat hem niet in de weg. Zijn kracht wordt juist in onze zwakheid gebracht. Of wij nu wel of geen autisme hebben, dan moeten alle voor genade leren in afhankelijkheid van hem, naar zijn wil en tot zijn eer te leven. Daarom vergelijkt Paulus de gemeente met het lichaam. Als een lichaamsdeel lijdt, voelt de rest van het lichaam het ook. Laten we zo zorg dragen voor elkaar, ook in psychisch en geestelijk opzicht. En dat noemde je ook net al, hè? Dus laten we proberen, ook wat de naam van de vereniging aangeeft, elkaar dienen door de liefde. Het is ook bij autisme een heel belangrijke richtlijn. Nou, ik wil het dan hierbij laten en hopen op nog wat goede gesprekjes na de pauze. Dus excuus dat het net iets langer...
Het is gewoon jammer dat de tijd zo snel gaat. Eigenlijk wilden we nog zingen, maar misschien moeten we dat gewoon na de pauze doen. Dus dat we nu eerst pauze gaan houden. De koffie en de thee wordt weer in de gang gehaald, denk ik, hè? Of niet? Gaat het weer? Ja. Want er is nog gebak over van de vorige vergadering. Dus, wat zei je? Ja, oh ja, dat is... Een kwartiertje pauze, ja, alles gaat door elkaar. Maar we hebben er dus nog wat gebak over. Dat is ook daar te halen. En dat moet vanavond wel op. Het heeft in die tijd wel in de vriezer gestaan. Dus anders zou het nu een ander kleurtje hebben. Laten we proberen een kwartiertje. Want we willen graag nog meer horen. Mag ik u weer het woord geven?
Nou, ik hoop dat het wat ik dan naar voren heb kunnen brengen van dit hele grote onderwerp. Maar dat ik zei, er is nog heel veel meer over te zeggen. Hè? Dus over wat betekent het voor een huwelijk om als man of vrouw hè, met iemand met autisme samen te zijn. Wat betekent dat je ouder bent van een kind met autisme of ben je zelf ouder met autisme. En zoveel meer. Hè? Maar ik heb geprobeerd in ieder geval om... De kern van autisme met de hand van, aan de hand van alle voorbeelden wat te verduidelijken. En ik ben benieuwd of er ook, nog vragen zijn, opmerkingen. In de wandelgang heb ik al hier en daar een aardig gesprekje gehad met mensen die ook zelf daarmee te maken hadden. En zo wat voorbeelden hadden of juist een ander aspect heel graag een van de orde wilden stellen. Ik denk dat er ruimte is om daar nog even met elkaar voor te praten. Als daar behoefte is.
Jij
hoort
net een
opmerking dat iemand heeft van. Ja. Ik vind zelf wel dat, zoals ik in het begin een beetje aan de orde stelde, dat wij allemaal eigenlijk ook wel. Onze beperkingen, onze bijzonderheden, onze eigenaardigheden hebben die allemaal nog wel binnen het, wat dan heet, normale patroon passen. Bijvoorbeeld een beetje dwangmatig zijn, extra even gevoelig de deur dicht is, of als je gas uit, of noem maar op, dat soort zaken. Waarvan je kunt zeggen, hè, een beetje in de volksmond van nou, een beetje autistisch, hoor je ook jongelui willen zeggen, joh, jij bent een autist. Ik bedoel, dat werd net gezegd, we moeten dat liever niet doen. Wij allemaal, denk ik, hebben wel herkenbaar, ook als het gaat om ADHD, nou ja, iemand op depressiviteit. Maar als het niet een belemmering is en het je heel erg weerhoudt van het normale levenspatroon, dan kun je daarmee leven en heb je er misschien een beetje last van. Maar als dat een optelsom wordt van heel veel van die trekken tegelijk, of bij autisme, de dingen die ik geprobeerd heb een beetje uit te leggen, ja, dan ga je langzamerhand veel meer praten over een stoornis, een aandoening die echt wel aandacht vergt en behandeling nodig heeft, of aandacht op school, of begeleiding, of in ieder geval zorg behoeft. Hè? Maar ik zei ook al, ook binnen het spectrum van autisme zie je ook daar allerlei gradaties weer binnen. Dat er mensen zijn die er maar heel weinig last van hebben, of die er steeds minder last van krijgen, omdat ze zo goed ermee om hebben kunnen leren gaan. En mensen, vooral als het gaat om ook een verstandelijke beperking, die heel erg toch heel in die eenzaamheid kunnen zitten en heel erg die beperkingen aan hun lijf ondervinden. Of die toch voortdurend vastlopen in relaties of in hun werk of wat er dan ook allemaal op hun terrein, op hun levensweg komt. Maar ik denk dat wij allemaal, dat eigenlijk een soort continuum is van mensen, helemaal normaal zijn we geen van allen, wat heet normaal, volmaakt niet. Maar we hebben allemaal zo onze bijzonderheden, ook gezien die niet van elkaar, zeker. Dat maakt ook dat we ook daarom maar mensen met echte ernstige vormen daarvan, stoornissen, ook heel anders kijken. Van nou ja, toch wel wat herkenbaar. Alleen, nee, we kunnen er in ieder geval iets bij voelen, het een beetje aanvoelen. Hè? Maar het is niet zo van, hé, dat is een totaal ander iemand. Want ja, het is toch, we zijn allemaal mensen. Hè? En je kunt niet zeggen, we zijn de ene is beter of meer of minder. Hè? Wat we proberen aan te geven. Ja, ja. Ja, dat is wel. Mooi om daar nog even terug te komen. Ja. 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 Ja, wie geeft dat etiketje, de diagnose? Nou, ik denk dat vroeg of laat, als inderdaad mensen, het zij als kind al of later, vastlopen op een bepaalde manier, of dat ontdekt wordt van hé, er zijn toch dingen aan de hand, daar kunnen we niet zomaar in de opvoeding of later in ons leven mee verder. Dan zijn daar hulpverleners, zoals de psychiater, de psycholoog, kinderarts, die dan via de huisarts vaak toch worden geconsulteerd. En dat zijn mensen die opgeleid zijn en ook in staat zijn om met hun instrumentarium, dat DSM-boekje is eigenlijk om het voor jezelf een beetje op een rijtje te zetten, maar die met speciale tests en testinstrumenten nagaan van aan de aanleiding van de kenmerken die ik er straks heb geprobeerd te benoemen, van in hoeverre heeft de persoon daar last van. En als het, een cluster is van deze kenmerken, van je niet kunnen inleven in de communicatie, in die speciale interesse, al die dingen bij elkaar, als dat op een bepaalde manier hoog scoort, zeggen we dan, in die test heel goed op uitdrukking komt, dan gaan we spreken over een vorm van autisme. En dan is het tegenwoordig zo, en daar ben ik erg blij mee, dat je dan ook let op, en je doet dan ook een persoonlijkheidsonderzoek om te kijken, van een intelligentieonderzoek ook, van ja, hoe zit de persoon verder in elkaar? Het autisme is wel een aspect, een nogal doordringend aspect, hè? Maar er is nog zoveel meer. En kunnen we dan met die dingen die zonder beperkingen zijn, toch ervoor zorgen in begeleiding, in advies, in training, op school, waar ook, om iemand toch een zo mooi, goed, normaal mogelijk leven te laten leiden. Dus dat is net als bij de huisarts en de specialist op lichamelijke aandoeningen, die dus met hun diagnostiek ziektebeelden diagnostiseren. Zo is dat ook in psychische stoornissen het geval. Maar daar zijn dan de psychiaters, psychologen, kinderartsen het meest in gespecialiseerd. Niet iedereen, ik ben zelf ook psycholoog, maar je kiest dan ook voor een bepaalde specialisatierichtingen. En het is ook goed als er in je leven zoiets aan de orde is, om dan te kijken van kan ik iemand vinden die daar ook echt verstand van heeft. En dat ook goed onderscheidt, want het is ook nog wel eens gebeurd dat iemand dan toch, die voortdurend, ik heb de naam Boukje van Kesteren genoemd, dat is een vrouw van 52 jaar, die heb ik zelf gekend. Die heel veel hulpverleners had gehad inmiddels. En waar het nooit duidelijk werd geworden wat er eigenlijk aan de hand was. Tot iemand was die er echt veel meer in thuis was. En zoals je ook met specialisaties hebt. Speciale longartsen hebt. Speciale nefrologen en zo. Zo is dat ook onder dit soort hulpverleners zo. En dan kun je er wel zeker van zijn. Als iemand er goed in thuis is. Dat de diagnose ook klopt. Niet als stempeltje, maar wel als een soort werkhypothese. Hè? Want elke diagnose is altijd een soort van, nou, dit is aan de hand en wat gaan we daarmee doen? Hè? Dat is niet zo, dan ben je voortaan zo. Want je bent een mens met, hè, dat wat je dan mankeert. Maar hoe kunnen we zorgen dat jij zo goed mogelijk daarmee aan de slag kan gaan? En de omgeving. Ja, is het duidelijk? Oké, ja. Ook een hele goede vraag. Kijk, in de eerste plaats denk ik, zoals dat met alle aandoeningen is, om aan ouders van een kind of aan de volwassene die zelf te maken heeft met autisme, te laten weten wat er precies aan de hand is. Dat diegene ook inderdaad te maken heeft met een problematiek die tot dit soort beperkingen of bijzonderheden aanleiding geeft. En als het gaat om bijvoorbeeld sociale onhandigheid, hè, van het niet goed aan kunnen voelen. Kijk, je kunt nooit iemand heel empathisch laten worden of iemand heel contactrijk laten zijn. Maar dat je toch met behulp van training, sociale vaardigheidstrainingen, zoals die ook eigenlijk wel aan heel veel mensen worden gegeven. Ook aan verlegen mensen of aan matige mensen, nou wat ook. Dat ze ook leren, al is het maar door leerprocessen, iets van die vaardigheden op te pikken. Die ze niet vanuit zichzelf aanvoelen hebben, maar die ze wel door training kunnen leren. He, van hoe begin je een gesprekje, hoe hou je het vol. Ook wat ik eigenlijk ook zelf had gedaan heb, leg even uit aan iemand dat je inderdaad last hebt van autisme. Dat kan. En leg dan ook uit waar je moeite mee hebt, dat helpt al een heleboel. Voordat mensen zich af gaan vragen van, ja, wat zou er toch aan de hand zijn? Hè? Waarom reageert iemand nu zo? En zo zijn er ook andere vormen van trainingen. Hè? Bijvoorbeeld ook met die dwangmatigheid op het punt van, niks mag er veranderen. Mijn plannen moeten zo gaan en alles dan. Dus dat ook die paniek, die angsten, wat kunnen worden gereduceerd door iemand ook ermee te leren omgaan op een betere wijze. Er zijn hele trainingsprogramma's voor. En vaak ook wel medicatie. Hè? In het voorbeeld van een van die mensen die ik noemde, die kreeg echt antipsychotica op een zeker moment. Antidepressiva, om toch de ernst van de dwangmatigheid of van de paniekaanvallen, die soms veel verder gingen, waardoor iemand echt wel psychotisch ging worden, probeerde dat te remmen, te dempen. Ja. Dus daar is een heel arsenaal op het ogenblik van trainingen, van begeleidingen, van hulp, waarbij toch de ergste, scherpste kantjes, zeg maar, ervan af kunnen worden gehaald. Ik hoorde ook net een voorbeeld dat iemand toch op school in staat is om mee te kunnen, hè, met een speciaal programma, of nou, we hebben ook een speciaal onderwijs waar mensen ook, dat hoeft niet te betekenen dat iemand altijd een verstandelijke beperking heeft, maar als het op het sociale vlak zoveel beperkingen geeft, kan speciaal onderwijs ook heel goed in werk. Waarbij je toch later kan doorstromen naar het reguliere onderwijs. Er zijn scholen die heel speciale instroomprogramma's hebben met begeleiding, waardoor het weer gaat lukken. En ook op het werk later. Kijk, dan ook is het heel goed om daar ook aan te geven wat er bepaalde problemen zijn. Je zal ook niet direct als mens met autisme gaan zoeken naar een werkplek waar heel veel sociale contacten zijn of waar heel veel van je gevraagd wordt. Maar ook dan kan daar een vorm van begeleiding, coaching plaatsvinden. Je hebt ook in werksferen ook vaak coaching, waar ook op dit punt wel behoorlijk wat meer deskundigheid is dan vroeger het geval was. Ja, dus is dat een beetje wat je bedoelt? Ja?
Ja, en we zijn nog heel dankbaar zijn dat we in deze tijd leven en niet, nou ja, 20, 30 jaar terug. Ik weet dat ik zelf ooit klaar was met mijn studie en ergens zat bij een GGZ-instelling ging werken. Destijds Gliag de Poort nog, later Elios. Waarbij men daar van de stoornis van Asperger, zoals het toen nog heette, eigenlijk niets af wist. Dat was eigenlijk zo nieuw nog, om daarmee te werken, om te snappen van wat daarmee aan de hand was. Dan moest je ook echt wel al in je studie daar al een soort van specialisatie in hebben gedaan. En dus er was heel veel expertise, maar dit was onbekend. Dat we daar echt ook in getraind werden. Ook iemand kwam die onderzoek deed om ons daarin, nou ik had er zelf dan wel een ervaring in, wat beter in thuis te laten raken. Zo recent is het eigenlijk nog maar, en dan is er een hele stroom inmiddels op gang gekomen van mogelijkheden om toch er beter mee om te liggen. Maar het blijft, ik weet niet wie van jullie ook ervaringen daarmee mee hebben of in de familie hebben, het blijft natuurlijk altijd toch een beperking, een moeite. Je kan niet zeggen, je kan het overgroeien. Het valt later heus wel mee. Je kan er wel meer ervaring mee krijgen. Of beter mee leren omgaan. Het blijft altijd toch een hele eigen spoor in het leven. Ja. Zeker als het gaat om relaties. Hè, zoals het is in een huwelijk. Ik heb echt zoveel mensen ook binnen relatietherapie gehad. Waar uiteindelijk dit ook wel een oorzaak was. Wat men zelf niet herkende. Maar wat uiteindelijk toch bleek. In de therapie of eigenlijk in de fase daarvoor in de intake, dat een van twee daar wel mee te maken had. En dan zag je vaak ook dat was heel opmerkelijk, dat iemand met Asperger toch vaak iemand koos als partner met een heel groot sociaal domein die juist heel goed in staat was om te praten, om makkelijk contacten te leggen, want dat hielp natuurlijk enorm. He? En waarbij diegene die zo sociaal was ook helemaal niet in de gaten had, dat daar iemand met autisme was, dacht, nou dat is een rots in de branding, he? Die is zo rustig en kalm onder alle omstandigheden gelijk. En dat het pas later in het huwelijk, waarbij het veel meer gaat om het samen delen, nou intimiteit, heel veel, het opvoeden van kinderen als je die mag ontvangen, daar het ineens een heel probleem bleek, want dan bleek die rots in de branding toch wel echt soms veel moeite te hebben met het zich kunnen verplaatsen en op tijd reageren en sensitief te zijn op allerlei omstandigheden, zeker als iets misging. En dat kwam heel vaak voor, dus ik behandelde of begeleidde eigenlijk vaak echtparen samen, hè. Kon ook niet anders. Zo van, ja, de een is heel anders dan de ander, de een heeft dit, de ander heeft dat. Hè, diegene die sociaal heel sterk was, kon toch ook wel een bepaalde extra sensitiviteit hebben, waardoor ze vaker teleurgesteld was of eerder emotioneel en dan de man erbij. Dus dan probeerde je een soort evenwicht te krijgen van als die man met autisme die weinig kon bewegen of vrouw, toch maar iets mee kon bewegen met de ander en de vrouw vooral leerde met die man om te gaan. Door de gezamenlijke talenten en beperkingen als het ware samen te voegen. Dan ging het niet meer over ik behandel iemand met autisme, maar dan behandel je een echtpaar die last heeft of te maken heeft met autisme. Dus heb je allebei een verantwoordelijkheid van hoe kun je het huwelijk toch, met Gods hulp, zeg ik er dan ook meteen bij, want het is toch wel vaak een zaak van moeite, van gebed ook, toch dat we dat huwelijk kunnen vervolgen. Maar zeg maar, heel vaak, en dat zie je zeker in meer, laat ik zeggen, meer wereldlijke kringen, waar dit soort zaken van trouw en voor Gods aangezicht, hè, ja, voor het ja wordt hebben gegeven. Je ziet vaak dat mensen toch uit elkaar gaan, dat ze het gewoon niet uit kunnen houden of geen raad mee weten. Of het speelt ook wel mee van, ja, hoe zie je dit trouw en hoe ja, wil je verder met elkaar en wil je toch, al is er misschien veel teleurstelling en zorg en vaak ook moeite met elkaar, dat je toch de trouw probeert daarin vorm te geven. Door te zeggen, nou wij zijn toch samengevoegd, dat heeft de Heer zo gewild. En wij samen zijn verantwoordelijk voor onze. Ja. Dus dat. Zeker. En dat is vaak, en dat geldt ook voor de vrouw, Ik heb inderdaad een hele goede vraag uit de praktijk. Heel vaak merk je dat, en komt dat terug in de lezing, een man, vrouw zich niet altijd bewust is, nog niet weet. En dan ook niet zich kan inleggen dat dat alleen aan hem of haar ligt. Dat ligt het ook meestal niet, want het is toch de combinatie. Dus ik zie vaak vrouwen, ik zag vaak vrouwen die kwamen, in het algemeen is dat ook bekend, van is iets in ons huwelijk aan de hand, of met onze kinderen, het gaat niet. En dat zij eigenlijk als het ware de eerste aangever was van dat gaat niet mis. Maar mijn man, daar zit het eigenlijk het probleem. En dan als je de man mee kon krijgen, wat niet altijd gebeurde, maar wat je dan wel probeert, van kom een keer samen, want ik wil je toch samen zien, want ja. In elke huwelijksrelatie moet je toch ze allebei zien, zeg maar. En dan zag je vaak het verschijnsel dat dan kwam de man, vaak man, soms vrouw, met autisme. En die kon dan toch soms wel herkennen wat je dan probeerde uit te leggen wat aan de hand was. Maar dat de vrouw dan zei, maar ja, maar ik ben, ik doe toch gewoon wat ik doen moet. En ik wil niet mee in de therapie, want moet ik veranderen? Hij moet veranderen. Dat gaf vaak meer de wrijving, hè? Van hij moet behandeld. Ja. Klopt. Zeker. Zeker. Ja. Nee. Zeker. Ja. Nee. Nee, klopt. Nou, het is ook heel goed. Ja. Zeker niet. Nee, als het dan nog niet is ontdekt tegen die tijd, is het best heel moeilijk. Om even op die gespreksgroepen terug te komen. Ik heb er zelf ook aan bijgedragen. Maar heel mooi die aanvulling even daarbij. Want dat is inderdaad, hè, als het al bekend is, dan weet je de weg vaak al heel goed te vinden. Hè, want daar wordt ook heel veel gepubliceerd in onze kerkelijke bladen. Hè, over helpende handen met allerlei soorten van gespreksgroepen. Dat is zeker ondersteunend. En dan zie je inderdaad vaak driekwart vrouwen aanwezig. En als het allemaal mannen betreft die dan autistisch zijn en dan verlieverlee. Dus dan wordt dat ook heel mooi. Zo schoorvoetend gaat een mannetje mee of laat zich toch overtuigen. Maar ik ken ook vrouwen met autisme die het ook soms heel moeilijk vinden. Juist die, meer nog, die echt hun uiterste best doen om juist te compenseren. Hè? Zoals ik probeer het een beetje duidelijk te maken in het voorbeeld van Elise. Die dan probeert maar na te doen en niet zo, goed op, niet zo erg op te vallen om dan toch maar niet als iemand met een beperking of een probleem voor de dag te komen. Nee, ik zou dat ook zeker willen aanbevelen, dit soort groepen. En ook zeker als je als puber nog niet hebt gehoord wie bij de hulpverlening bent gekomen, omdat je autisme hebt, dat is een ontzettend moeilijke leeftijdsfase. Heel moeilijk. Ja. Juist, wat je als puber hebt eigenlijk, hè, die, om tegen de gevestigde orde een beetje in te gaan en ook zeker niet over te nemen wat een ander dan maar zo van je zegt. Nee, dit zijn hele, en dat in thuis situaties ook hele ingewikkelde problematieken hoor. Zeker, ik weet niet of je er zelf wat ervaring hebt, maar het kan, ja, als je ermee om kan gaan en je hebt zelf het in je vingers, hè, om zo samen weg te vinden. En er is ook vertrouwen, hè, tussen je kind, want vertrouwen is natuurlijk een heel belangrijke factor. Hè. Het is nooit saai. Nee. Is dat? Verrassend. Oh, dat is zeker een flink aantal en ook een grote ervaring dus. Maar dat ook de oudste of de jongere kinderen? Oh ja. Dus dat is ook wel een ontdekkingstocht geweest, denk ik. Ja, maar je kijkt er blijmoedig bij. Is dat een ontdekkingstocht? kan je heel kort even iets over zeggen? Wat je daar, vier zijn er veel, hè, die dan zo te maken hebben. Nee. Ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Zeker als het de oudere kinderen zijn. Dan moet je het ook zelf nog helemaal ontdekken. En ze zijn ook uiteindelijk wel ook in een traject terechtgekomen. Een hulpverlening of op school goed. Ja. Ja. Heb je er ook wat aan gehad? Ja? Fijn. Ja, ook heel fijn. Ja hoor, dat is toch wel een heel belangrijk aspect, hè. Dat je weet wat er aan de hand is, hè. Ik zeg ook wel eens, weten is meten is weten, hè. Dus het is goed als het dan maar op tafel ligt, en dan kun je. Ja. 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 Zo gaat het ook vaak, hè, dat via de kinderen ook ouders uiteindelijk denken van ja, zoals in dat voorbeeld van die opa, hè, van ja, maar ik herken dat zelf wel niet. Ik wou er zelf ook een weg in vinden, voor je. In lichte mate zeg je, hè. Ja. Oké, okay, ja. Oh ja, vaak een combi, hè. Ja. Ja, is ook humor. Ja, ja. Dus dat aspect was het belangrijkste. Dat noemen. Ja. Ja. Maar ook in die voorbeelden zie je soms dingen waarvan je zegt, ja, dat is. Het is soms een beetje, ja, toch een soort humor. Hè, van, en dat je ook kan snappen dat iemand het op die manier ervaart. Hè. Ja, maar dit was wel een vrij serieus aangelegenheid. Ja. 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 Ja, over het algemeen kunnen we zeggen dat het vooral heel erg fijn is als iemand toch een zeg maar gemiddeld of wat hoger IQ heeft, omdat het denken dan over de zaken waar je mee te maken hebt, wat makkelijker verloopt. Omdat je vaak toch merkt dat je vooral rationeel voor jezelf uit moet zien te komen, wat is er met mij aan de hand? Als het gaat om dit soort eigenschappen die we zo met z'n allen even zelden beluisterd. En je weet wat daar de consequenties van zijn, dan heeft dat vaak meer houvast dan de EQ. Bepaling, waarbij het wel gaat om zeg maar de stand van zaken, het punt van emotionaliteit. Kijk, emoties zijn er wel, hè, dat weten we. Het gaat er vooral om, dus ik vind het wel goed om dat te meten, maar het gaat er vooral om, wat kan je daarmee? En daar ligt vaak het probleem. En heb je dan? Ja. Kijk, en daar kan je natuurlijk wel, als je weet wat er aan de hand is emotioneel, van hoe diep iemand zit, of hoe licht het maar aanwezig is, de beperking, of het anders zijn, dan kun je toch ook daar weer proberen aan de hand van bij jongere kinderen met pictogrammen bijvoorbeeld te werken, waarbij je ook die emotionaliteit, hè, aan de hand van gezichtsuitdrukkingen leert, de vaardigheden daarin te ontwikkelen, dat mensen alle vormen van emoties leren herkennen, aan de hand van pictogrammen, zodat je ze ook in de werkelijkheid, ja, want als wij met z'n allen hier naar elkaars gezichten kijken, zie je allerlei emoties, hè, dan kun je dan een stuk 10, 15 herkennen, hè, van alles. Maar dat moet dan vaak een beetje op zo'n meer leerprocesachtige manier plaatsvinden. Dus ik vind ze allebei belangrijk. Als je zegt, waar heb je nou het meest aan? Denk ik dat je echt wel gelukkiger kan zijn met een wat, toch niet een hoog IQ te zijn. Dus ja, naarmate het ook weer hoger is, ben je ook veel meer bewust vaak weer van de beperkingen. En kun je misschien wel heel goed leren, maar kan je toch niet een baan vinden qua niveau. Hè, omdat je op allerlei andere terreinen emotioneel vooral heel erg gaat vastlopen. En goed. Maar je hebt ze wel houvast. Snap je het allemaal iets beter. Ja. Dat is goed, ja. Het lijkt ook, ja.
Ik kom de microfoon, maar ik heb veel voorgedragen. Ik dacht tijdens de lezing ook van, ik wou even in het hoofd van iemand met autisme opkrijgen. Omdat ik snap wel wat wij zien in dit opzicht. Wij zien het geheel en wij zien het gewoon niet voor.
Nee, hè? Dat is zo ingewikkeld.
Dank u wel voor deze
boeiende. Ja?
Aansloeg.
Ja, is het een beetje overgekomen. Ja, ik merk altijd dat ik even moet keuzes maken.
Ja.
Want ik wil nog zoveel meer vertellen. Er is zoveel meer te zeggen ook. We zijn nog weg, ja.
Alles wat nodig is.
Hartelijk dank.
Ook in je werk en.
Ja, bedankt. Ja, heel hartelijk dank. Ja.
En dan willen we nog graag zien en dan zal Arjen.
Zullen we nu met elkaar eindigen? Heere, almachtige en genadige God, nu we weer aan het einde zijn gekomen van deze avond, willen wij u hartelijk danken voor alles wat u ons in elkaar met elkaar gegeven hebt. Wij hebben met elkaar nagedacht over mensen met autisme. Een realiteit die voor velen geldt en ook onder ons, zoals we ook in de gesprekken hoorden, zo aanwezig is. En dan vragen we u, wilt u ons liefde geven om op onze plaats en op onze wijze waarin we ook bij gesteld zijn, ook iets te betekenen voor onze medemens met autisme. Het kind, de man, de vrouw, familielid, kennis, kerklid, broeder en zuster in de gemeente. We willen nu ook bidden voor hen. Wilt u geven dat, wilt u hen tot een toevlucht en een leidsman zijn op de zo moeilijke en vaak onbegrepen levensweg die zij moeten gaan? Er is toch bij u niets onmogelijk, ook al kunnen de aandoeningen vaak niet genezen, maar u kunt toch ook kracht en bijstand geven. Dat belooft u toch ook. Dat u ook in het kruis nabij wilt zijn. Het nou het gezinsleven, het huwelijksleven of alle andere terreinen van het leven betreft. Als u daar bent, dan kan het ook. En dan kunt u ook troosten. Want het is ook moeilijk om zo'n boodschap te krijgen dat je kind of dat je zelf autisme hebt. Het is toch een heel andere levensperspectief. Maar u weet daarvan en als u daarbij bent, dan is het goed. Wij bidden u voor ons allen, hoe we ook zijn, in onze omstandigheden, wilt u met ons zijn. Wilt u ons helpen in al onze omstandigheden van het leven. En wilt u ons gedenken en wilt u ons uw heil geven. Wilt u ook zijn met deze vereniging, met het bestuur en haar leden? Wilt u ook liefde en eendracht geven? Met elkaar ook steun zijn voor elkaar. En ook dat zij daar waar zij ook de liefde met elkaar mogen delen, dienen, elkaar in liefde dienen, zoals de naam van de vereniging is, zou ook een weerklank mogen geven in de gemeente. Wilt u ook met ons gaan? als wij hier weer vandaan gaan. En wilt u ons allen uw vrede geven. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen.